Film is echt zo'n fantastisch medium. Je komt erdoor in aanraking met verhalen die je niet gemist zou willen hebben. Zoals het waargebeurde verhaal over de man die jaren na de Tweede Wereldoorlog ontdekte dat de man die hem in Azië zo gruwelijk behandelde, nog blijkt te leven. Je luistert naar fantastische filmlocaties. De enige podcast over films en de locaties waar ze werden opgenomen. Ik denk opnieuw dat je dingen gaat horen die je nog niet wist. Over de film in deze aflevering, maar ook over de mensen die hem maakten en over de locaties waar die werd gedraaid. En met mijn verhalen probeer ik je duidelijk te maken waarom ik mij zo aangetrokken voel tot het bezoeken van de filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huisdens en in deze aflevering neem ik je mee naar Schotland en Thailand voor een indrukwekkende aflevering over The Railway Man. In de afgelopen afleveringen van deze serie heb ik de spotlight vaak gericht op de Verenigde Staten en Europa. Andere werelddelen kwamen tot nu toe niet of nauwelijks aan bod. En dat heeft wel een reden. In veel van mijn reizen ben ik heel erg op Amerika gericht geweest, omdat het land mij altijd enorm heeft gefascineerd. Maar het is tijd om me eens even op een ander werelddeel te richten. Omdat mijn liefde voor film daar opnieuw samenkwam met mijn grote interesse in geschiedenis. En hoe? Centraal in deze aflevering staat de film The Railway Man. Een film uit 2013 over een Britse soldaat die na de val van Singapore in februari 1942 in handen komt van de Japanse bezetter. En die dan samen met duizenden andere soldaten en dwangarbeiders werd ingezet bij het bouwen van de beruchte Burma-spoorlijn. Wie begint over de Death Railway, zoals die spoorlijn ook wel werd genoemd, komt al heel gauw terecht bij één bepaalde filmklassieker. The Bridge on the River Kwai. De wereldberoemde film van regisseur David Lean uit 1957, met onder meer Alec Guinness en William Holden in de hoofdrol. Maar ook een film die toch wel een beetje een loopje nam met het echte verhaal van de krijgsgevangenen en vooral de manier waarop ze werden behandeld. David Lean draaide zijn overigens verder geweldige film helemaal niet in Thailand of in wat we tegenwoordig Myanmar noemen. Hij filmde de hele boel, waaronder het opblazen van de houten brug, op Sri Lanka. En daarmee kom ik gelijk even bij iets anders. Want geloof het of niet, maar de rivier waar ik het over heb, de Kwai, heette eigenlijk helemaal niet zo. Voordat ik je dat uitleg, moet je eerst even weten dat er op dit deel van het spoortraject twee bruggen werden gebouwd. De ene was een houten, tijdelijke brug en de ander was een stalen brug. En die brug, nummer 277, die werd door krijgsgevangenen en dwangarbeiders gebouwd en staat er nog altijd. En die brug is ook gebruikt als filmlocatie in de film van vandaag, The Railway Man. Maar daar kom ik straks nog op terug. Na 1957, na het enorme succes van de film The Bridge on the River Kwai, kwamen de toeristen naar Thailand omdat ze de echte brug over de River Kwai wilden zien. Maar die rivier heette helemaal niet Kwai. In die tijd heette die rivier daar nog de Mekong. Die ligt daar in een vallei waar twee andere rivieren samenkomen die allebei wel Kwai in hun naam hebben. En dus besloot de Thaise overheid in de jaren 60 om dat hele stuk rivier om te dopen tot de rivier Kwai. Zo gaat dat dus met de invloed van films. Ik merk dat ik alweer aardig op stoom begin te komen, maar ik wil mijn verhaal even onderbreken voor het volgende. Ik heb de afgelopen tijd behoorlijk wat nieuwe luisteraars mogen verwelkomen, onder meer door ontzettend leuke aandacht bij NPO Radio 1. Zonder mijn trouwe luisteraars te verwaarlozen, wil ik je van harte welkom heten als jij deze podcast nu net hebt ontdekt. Ik hoop natuurlijk dat je nog lang met mij op reis wil en vooral ook anderen op deze podcast wil attenderen. En voor iedereen die luistert geldt, blijf echt even tot het einde luisteren, dus zet de aflevering niet uit als je het einde hoort aankomen, want ik denk dat ik nog wat leuks heb aan het einde. Oké, verder met The Railway Man. Ik zette daar straks in het begin al even kort aan tot een korte samenvatting van die film. Maar ik vertelde daarbij nog helemaal niet dat het in de film gaat over Eric Lomax. En ook niet dat The Railway Man gebaseerd is op het gelijknamige boek van de echte Eric dat in 1995 verscheen. The Railway Man is daarmee het op ware feiten gebaseerde verhaal van een Britse soldaat die mee moest helpen met de bouw van de Burma-spoorlijn. Maar het was ook het verhaal van de man die door de Japanners werd gemarteld toen ze erachter kwamen dat hij een radio in zijn bezit had. Eric Lomax werd letterlijk en figuurlijk gebroken. Maar hij overleefde het allemaal en keerde na de oorlog terug naar Schotland. Daar leerde hij uiteindelijk de liefde van zijn leven kennen, zijn vrouw Patricia Wallace. Zij kende zijn hele trauma niet en kwam daar pas later achter. Waar ze allebei ook pas later achter kwamen, was dat Lomax zijn martelaar, de Japanse Takashi Nagase, de oorlog ook had overleefd. En dus zat er uiteindelijk niets anders op dan...
I have to go back. I want you to come with me.
The Railway Man werd opgenomen in de periode van april tot en met juni 2012. De opnamen begonnen in Schotland, waarna de cast en crew naar Thailand gingen. De laatste opname vond plaats in juni 2012 in Australië. Er werd gefilmd in de Village Road Studios aan de Gold Coast, dat is aan de westkant van Australië. Daar werd onder meer het kamp gebouwd waar 1000 gevangenen in moesten samenkomen en daar kwam ook het kampement waar Lomax zo vreselijk wordt aangepakt. Thailand komt straks aan bod. Nu eerst naar Schotland. Daar werden meerdere locaties gebruikt, eigenlijk allemaal in of vlakbij Edinburgh. Op 2 bekende plekken in Edinburgh werd wel gefilmd, maar die scènes haalden de finale film niet. Toch hebben we er wel bewijs van, want er zijn 2 prachtige promotiefoto's waar je al heel snel op stuit als je naar de film op zoek gaat. De eerste is een foto van acteur Jeremy Irvine die de jonge Eric speelt bij de prachtige Forth Bridge in Edinburgh. En de tweede is een foto van diezelfde Irvine, maar dan naast het Dugald Stewart Monument op Calton Hill in Edinburgh. En met name die laatste is echt een geweldig mooie locatie. En zeker een wandeling waard de heuvel op, want je hebt er prachtig uitzicht op de stad. Ik zet beide foto's voor je in de show notes. Voordat ik zo verder ga met de verhalen over en bij de filmlocaties, ga ik ook nu weer eerst eens even terug in de tijd. Naar de jaren 90. Ik wil je bij deze dan ook voorstellen aan de schrijver Frank Cottrell Boyce, producent Andy Peterson en regisseur Arnon Tucker. Die heren werkten nog samen aan de film Hillary and Jackie toen het boek van Eric Lomax uitkwam. Gegrepen door het verhaal gingen ze vrij snel op zoek naar de filmrechten. Ze ontdekten dat die al vergeven waren aan Bill Kerbishley, de manager van de Britse rockband The Who. En toen ze hem benaderden of hij al concrete plannen had, was zijn antwoord nou nee. En dus vertelden zij hem dat zij er graag mee aan de slag zouden gaan. Die Kerbishley die was wel in voor een deal. En dus ging Frank Cottrell Boyce met het script aan de slag. Hij schreef meerdere versies die allemaal nog vrij lineair waren, dus zonder heen en weer te schakelen tussen heden en verleden, zoals dat uiteindelijk wel zou gebeuren in de film. En we zitten ergens rond 1998 nu in het tijdverhaal. En dat is om je even een idee te geven, want het zou dus nog uiteindelijk 15 jaar duren voordat de film echt werd gemaakt. Zo gaat het dus ook in de filmwereld. Wat die Frank Cottrell Boyce ook deed, was dat hij er een echte grote oorlogsfilm van maakte. Maar toen stond daar onderaan het streepje ook opeens het productiebudget van $40 miljoen. En dat bleek iets te veel van het goede. De oplossing werd onder meer gevonden in een partnership met Australië, waar fondsen van de overheid er wel in wilden stappen, maar dan was de tegenprestatie dat er wel in Australië gefilmd moest worden. Het totale budget ging uiteindelijk omlaag, naar $18 miljoen. Wat ook wel kon, omdat er in het verhaal meer ruimte kwam voor de relatie tussen Eric en zijn vrouw Patty. Want dat was nog wel even wat. Patty kwam in het hele boek van Eric niet of nauwelijks voor. Het was tenslotte zijn verhaal, wat hij had meegemaakt in die oorlog. Maar de film gebruikt hun relatie om ons als kijker uit te leggen waarom Eric in de film uiteindelijk doet wat hij doet. Als je me nog kunt volgen. De liefde tussen de twee is een heel belangrijk motief in de film. Ik denk dat je dat onder meer heel goed hoort in de scène waarin Patty, gespeeld door Nicole Kidman, Eric's oude oorlogskompaan Finlay opzoekt.
But I don't believe in this code of silence that you have. I really don't. And you may be determined to stay screwed up and suffer for the rest of your life, but I don't want that for Eric, and I can't live like that. He's a wonderful man. I've seen it. I love him and I want him back.
Ik denk trouwens dat er nog iets is waarom het boek van Eric anders is dan de film. Direct na het boek verscheen maakte de BBC er een tv-productie van. En daarin speelde John Hurt de rol van Eric Lomax. Maar er gebeurde nog iets anders. Patty Lomax kwam erachter dat haar mans kwelgeest Takashi Nagase in 1990 had beschreven welke misdaden die allemaal had verricht tijdens de oorlog. Dat was allemaal te lezen in het boek Crosses and Tigers. En woedend schreef ze hem een brief. En toen kwam er een brief terug. Van Nagase. 2 jaar lang bleven zij elkaar vervolgens brieven schrijven. En Eric, die ondertussen nog vol wraakgevoelens zat, klopte aan bij documentaire regisseur Mike Findlayson. Hij zei hem: ik zoek al meer dan 50 jaar naar de man die mij heeft gemarteld. En ik heb hem gevonden. Hij leeft en ik weet niet wat ik moet doen. Het leidde tot een bijzondere documentaire getiteld Enemy, My Friend. En daarin zien we hoe Eric Lomax en Takashi Nagase elkaar ontmoeten. Die documentaire is helaas nergens te zien. Maar op YouTube vond ik een fragment van wel hele slechte kwaliteit dat ik toch echt even bij de show notes zet. Want het is werkelijk zo ontzettend bijzonder om dat te zien. Ik moet zeggen, je moet het gezien hebben om het te kunnen geloven. Oké, dan gaan we nu terug naar de locaties gebruikt in de film. En dus nog even terug naar Schotland. En laat ik dan eens even beginnen bij de scènes op en rond de treinstations. Want hoewel treinen zoveel ellende brachten in het leven van Eric Lomax, bleef hij er zijn hele leven een enorme liefhebber van. De film maakte gebruik van het station Bowness, onderdeel van de Bowness Kinneil Railway. En hij werd ook gedraaid bij het echt prachtige Royal Border Bridge in het kustplaatsje Berwick-upon-Tweed, iets meer dan een uurtje rijden vanaf Edinburgh. Het is de scène waar je Eric naar de imposante brug ziet kijken. Daarnaast werd er ook nog het nodige gefilmd op het station van Perth, een uur rijden ten noorden van Edinburgh. Het is de plek waar Colin Firth over die hele mooie voetgangersbrug in het station moet rennen om zijn trein te halen. En waar hij ook naartoe gaat om Nicole Kidman op te wachten als zij met de trein aankomt. En dan zijn er in Schotland, in de omgeving van Edinburgh, nog een paar hele mooie plekken waar ik je graag op wil wijzen. Eric en Patty trouwen in de kerk vernoemd naar het plaatsje St. Monans, de St. Monans Church. En ook dat ligt net ten noorden van Edinburgh, heel mooi aan de Noordzee. Het echtpaar woont daarna in een huis dat ligt aan Tantallon Terrace in North Berwick. En er werd echt in dat huis gefilmd. Ook werd er dankbaar gebruik gemaakt van het strand waar het huis direct op uitkijkt en waar we zien hoe Eric worstelt met zijn oorlogsherinneringen. Mocht dit je nou allemaal te snel gaan, in de show notes zie je waar je alle locaties met handige GPS-coördinaten kunt terugvinden. Laat ik maar zeggen, voor als je een reisje naar Edinburgh en omgeving wilt plannen. De laatste locatie in Schotland waar ik je echt even op wil attenderen is het gebouw van de Royal British Legion in Cockenzie en Port Seton. Het is het gebouw waar je de veteranen in de film bij elkaar ziet komen, maar waar ze niet al te veel met elkaar praten. Het is ook de plek waar Patty naartoe gaat om Finley duidelijk te maken dat je met zwijgen niet heel veel verder komt. Ik liet je dat fragment al eerder in deze podcast horen. De Royal British Legion is een instelling die zich in diverse opzichten inzet om soldaten en veteranen van het Britse leger en hun familieleden te steunen. In dat opzicht was dit natuurlijk een uitstekende plek om te filmen. 3 dagen lang werd er in het gebouw van de Legion gefilmd. En ze zijn er tot op de dag van vandaag enorm trots op dat juist deze film in hun gebouw werd opgenomen. Dat vertelde Ian McLeod me van de Legion nadat ik contact met ze had opgenomen. En ook hier geldt dat je meer informatie over deze mooie organisatie kunt vinden in de show notes. Zoals bij zoveel films waren Colin Firth en Nicole Kidman niet de eerste acteurs die aan het project waren verbonden. Het is wel bijzonder eigenlijk dat de eerste acteurs die in beeld kwamen voor de rol van Eric Lomax allemaal een stuk ouder waren dan Colin Firth. Maar de film maakte, zoals ik je al vertelde, een behoorlijke reis voordat er echt werd gedraaid. In 2003, dus pakweg 5 jaar nadat de film in een soort stroomversnelling kwam, werd er onder meer gesproken met Sean Connery, Geoffrey Rush en Ian McKellen. Maar dat veranderde allemaal toen regisseur Jonathan Teplitsky aan boord kwam. Hij stelde namelijk Colin Firth voor. En toen die eigenlijk vrij direct ja zei, was er ook geen reden meer om daar nog op terug te komen. De jonge Eric wordt trouwens gespeeld door Jeremy Irvine, dat heb ik je al verteld. Die was kort daarvoor nog in Steven Spielberg's film War Horse te zien geweest. Voor de vrouwelijke hoofdrol was Rachel Weisz eigenlijk al in de pocket, nadat er eerder blijkbaar ook gesproken was met Helen Mirren. Weisz zou de rol gaan spelen, maar ze kwam in problemen met haar agenda omdat er reshoots werden ingepland voor de film The Bourne Legacy en ze moest direct door naar de Disney-film Oz. En toen was het Colin Firth die Nicole Kidman voorstelde, want die had hij net ontmoet en hij wilde heel graag een keer met haar samenwerken. En ook die zei eigenlijk vrij snel ja. En dus waren de hoofdrolspelers geregeld. En dan moet ik natuurlijk ook wel even de 2 acteurs noemen die de Japaner Nakase spelen. Dat zijn Tandro Ishida en Hiroyuki Sanada. En die Sanada is inmiddels wel echt een bekende hoor. Hij speelde in verschillende grote films waar je hem in gezien kunt hebben, waaronder Wolverine, Avengers Endgame, Bullet Train en eerder dit jaar was hij nog te zien in John Wick Chapter 4. En dan denk ik dat het nu tijd is om naar Thailand te gaan. En dan neem ik je direct mee naar de brug. The Bridge on the River Kwai, waar Colin Firth als Eric Lomax na zijn eerste confrontatie met Nagase naartoe gaat. Het is toch een beetje vreemd om de brug die met zoveel bloed tot stand is gekomen na al die jaren te bezoeken. En vooral om te zien hoe die is uitgegroeid tot een soort toeristische attractie. Ja, ik weet het. Ik draag daar natuurlijk zelf ook aan bij door de brug te willen bezoeken vanwege de filmlocatie, maar ook vanwege de historische betekenis. Maar daarom wil ik zo graag de historische context wel aan je meegeven. Want als je die eenmaal hebt, dan kun je niet ontkennen dat een bezoek aan de brug een enorme indrukwekkende ervaring is. En vergeet dan vooral ook na afloop niet naar het Jeth War Museum te gaan. Dat ligt vlak bij de brug. Voor die naam Jeth is bij het museum gekozen omdat het samen voor alle landen staat wiens burgers en soldaten moesten meewerken aan de spoorlijn. Japan, Engeland, Amerika, Thailand en Holland. Ja, ook Nederlanders behoorden tot de 60.000 krijgsgevangenen en de 200.000 burgers die werden gedwongen om onder vreselijke omstandigheden te werken. 16.000 krijgsgevangenen en 90.000 dwangarbeiders kwamen bij de aanleg van de spoorlijn om het leven. En dan zijn in de naam van het museum nog niet eens de inwoners van landen als China, Maleisië, Indonesië en Singapore verwerkt. Maar goed, het museum probeert het hele verhaal wel te vertellen. Bovendien zie je Colin Firth in de film het museum ook kort bezoeken. Ik raad je overigens aan, even een beetje los van de film, om ook het indrukwekkende verhaal te lezen van Felix Bakker. Een jongen die 17 jaar oud was toen hij als recruut van het Nederlands Korps Mariniers ook in handen van de Japanners viel. Zijn verhaal staat op de website historiek.net. En de link staat weer bij de show notes. The Railway Man beleefde zijn wereldpremière op 6 september 2013 tijdens het Toronto International Film Festival. Maar het zou pas in 2014 zijn dat de film stap voor stap in allerlei landen in de bioscoop werd uitgebracht. Heel erg succesvol was de film eerlijk gezegd niet, al bracht hij internationaal nog altijd zo'n $24 miljoen op. De pers had het nodige op te merken aan de film, ook al waren er ook lovende woorden voor Colin Firth, maar vooral regisseur Jonathan Teplitsky kreeg het nogal voor de kiezen. Hij zou een sterk verhaal niet overeind hebben weten te houden. En het publiek, in ieder geval dat in Nederland, liet de film grotendeels ook links liggen. Er kwamen slechts 25.000 bezoekers op af. En toch vind ik dat de film ten onrechte snel terzijde wordt geschoven. De film doet wat hij moet doen. Een verhaal vertellen dat indruk maakt en wat mij betreft verteld moet blijven worden. Over wat mensen elkaar in oorlogssituaties kunnen aandoen en wat voor impact dat heeft op individuele personen. Niet alleen op hunzelf, maar ook op de mensen om hen heen. En film blijft een ijzersterk en toegankelijk medium om juist dat te doen.
What do you tell people about what you did to us?
We do not talk about it. No one will talk about it.
Nor do we. You know why? Because no one would believe it. No one would believe what you did to us.
Maybe we both lived for this day.
En dan is er nog één locatie waar ik je graag mee naartoe wil nemen. En dat is de Hintock Cutting. Die maakt deel uit van de Hellfire Pass in de jungle van het Thaise Kanchanaburi. Een uur rijden vanaf de bridge on the River Kwai. Ik ging er naartoe in de zomer van 2016. We waren op reis met vrienden en ik had ze van tevoren al gezegd dat ik daar heel graag naartoe wilde. Voordat je de jungle ingaat, kun je een bezoek brengen aan het informatiecentrum. En dat doet een poging om uit te leggen wat daar diep in die jungle tijdens de oorlog is gebeurd. Na een wandeling van 3 kwartier door de jungle kom je dan uit bij iets wat je in eerste instantie niet goed kunt bevatten. Een lange gang midden in een snikhete jungle. Een gang uitgehakt uit de rotsen die op dat punt echt meters hoog zijn. En dan, langzaam, daalt het in. Het besef dat mensen hier met hun handen en met hele beperkte hulpmiddelen in 6 weken tijd een gang hebben moeten graven om baan te maken voor een spoorlijn. En dat er dagelijks op dat hele traject wel 20 man sneuvelde door uitputting, afstraffing en dodelijke ongelukken. En dat is me toch even indrukwekkend? De Hintock Cutting is ook de plek waar de slotscène van The Railway Man werd opgenomen. Als Eric zijn vrouw Patty heeft meegenomen naar Thailand om haar de plek des onheils te laten zien. en waar hij in de film Takashi Nagase nog één keer ontmoet.
Dear Mr. Nagase, the war has been over for many years. I have suffered much. But I know you have suffered too. And you have been most courageous and brave in working for reconciliation. Well, I cannot forget what happened in Canchanaburi. I assure you of my total forgiveness. Sometime the hating has to stop.
De scène bij de Hellfire Pass werd gefilmd, geloof het of niet, op de dag dat Eric Lomax 93 jaar oud werd. De crew besloot een video voor hem te maken en die naar hem te sturen, hem feliciterend met zijn 93ste verjaardag. Dat filmpje kreeg hij, maar de film heeft hij nooit kunnen zien. Want enkele maanden later, op 8 oktober 2012, overleed Eric Lomax. En dat gebeurde nadat zijn vriend, want zo noemden ze elkaar inmiddels, Takashi Nagase, een jaar ervoor was overleden. En dat was hem weer. Je luisterde naar fantastische filmlocaties. Mijn naam is Jeroen Huistens. Een overzicht van de filmlocaties met GPS-coördinaten uit deze aflevering vind je allemaal op de website scenit.com. Wil je voortaan niks missen? Abonneer je dan. Dat kan bij alle bekende podcastplatforms. Laat ook een recensie anders achter bij Apple Podcasts of Spotify, want dat laatste kan tegenwoordig ook. En ik vind het echt geweldig als je dat doet. Als je tot hier bent gekomen, dan heb je mijn woorden aan het begin serieus genomen. Dus dank je wel daarvoor. Ik wil je iets vragen. Vertel mij wat jouw favoriete filmlocatie is. Wanneer je die hebt bezocht of waarom je die nog heel graag zou willen bezoeken. Ik ben op zoek naar de persoonlijke verhalen. Als je dat doet, dan maak je kans op zo'n hele mooie waardebon van Pathé Thuis, te waarde van bijna 6 euro. En dat is toch heel mooi, zou ik zo zeggen. En dan heb ik nog één ding. Vergeet je ook niet te abonneren op mijn nieuwsbrief. Dat kan heel eenvoudig via fantastischefilmlocaties.nl. Dan ben je als eerste van alles op de hoogte, mis je niks en lees je wellicht ook de verhalen van anderen. Voor nu, ontzettend bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.